te maken met de begroting van de GGD en ook daar zijn gasten voor. Dus het omwisselen vraagt enige tijd. Dat zou kunnen betekenen... Dames en heren, dan kunnen we nu overstappen naar de agenda met betrekking tot de begroting van de GGD. En ik begin de ronde aan de kant van de PAK-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, we hebben niet zo echt veel vragen, omdat het begroting wel helder is. En zoals gewoonlijk mogen wij straks als raad weer onze zienswijze presenteren. En hebben wij eigenlijk toch nog twee verhelderende onderwerpen. Wij hebben het gelezen en we constateren dat er dus geen reserve is opgebouwd. En de vraag is of dat dan wel noodzakelijk moet gaan worden naar de toekomst toe, om een reserve op te bouwen. Misschien kunt u daar iets wat meer uitgebreider op ingaan over dat verhaal reserve. En de tweede vraag die wij stellen gaat met name over de huisvesting. Ik kan me herinneren dat nog niet zo lang geleden hebben we gesproken hier over de verhuizing. En we lezen nu dus dat er een uitstel is van een jaar. Zoals het in het stuk staat. En de vraag is, heeft dat ook nog consequenties financieel, eventueel met desintegratiekosten? Het huisvestingstraject is met ruim 1 jaar vertraagd, staat hier. Dus daar hadden we graag antwoord op.
Oké. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik stel nog even voor de mensen die zij misschien niet kennen omdat zij nu commissielid zijn. Dan kan ik mij voorstellen de mensen voor die mij vergezellen. Dat is aan mijn linkerzijde Marjella Drees, de controller van de GGD Zuid-Limburg. En aan mijn rechterhand Fons Bovens, de directeur van de GGD Zuid-Limburg. Nou, zij komen iedere keer bij de commissie ook langs om antwoorden te geven waar nodig, maar vooral ook te horen hoe de raden en de commissies in Zuid-Limburg aankijken tegen de begroting van hun organisatie. Meneer Jansen, om op uw vragen in te gaan. Uw eerste vraag had te maken met het weerstandsvermogen. U merkt terecht op dat zo goed als niet aanwezig is bij de GGD en dat dat een risico is. En op het moment dat er dan tegenvallers zijn, dan heeft de GGD geen spek op de ribben om dat op te vangen. En Dat is aan de ene kant een keuze ook van de gemeente, want wij kunnen dat weerstandsvermogen gaan vullen, maar dat betekent dat wij zelf geld naar de GGD moeten overbrengen. Dus dat is iedere keer de keuze, ja, waar wil je zeg maar het spek op de ribben hebben? Heb je dat bij jezelf of breng je dat bij de GGD? Maar ik ben het, als u mij naar mijn standpunt vraagt, dan vind ik dat een organisatie als de GGD, waar toch de nodige miljoenen omgaan, ja, die zou ook toch enigerlei mate van weerstandsvermogen moeten hebben. En zo heeft iedere GR. We krijgen dadelijk de begroting van de kredietbank, daar zit ook een weerstandsvermogen en de RD4 zit ook een weerstandsvermogen. Dus dat is om verschillende redenen wel wenselijk. Ik zit zelf in de financiële commissie bij de GGD, daar is dat ook een onderwerp van gesprek. En ja, wij hebben in ieder geval in onze zienswijze aangegeven dat, ja, dat toch een punt is om heel alert op te zijn. En we zullen kijken hoe de andere gemeenten daarin zitten en kijken tot welke voorstellen dat wel of niet leidt. Maar het is in ieder geval, en daarom is het ook expliciet naar het stuk opgeschreven, dat wij met elkaar ons moeten realiseren dat er een risico zit. Want op het moment dat er een tegenvaller in de begroting zit, is er bij de GGD geen financiële ruimte om dat op te vangen. Uw andere vraag met betrekking tot de huisvesting. Het klopt dat die huisvesting een jaar, dat in dat huisvestingstraject een jaar vertraging in zit. Maar gelukkig, en dat kun je ook zien, leidt dat niet totdat die bezuiniging die op huisvesting is ingeboekt van 500.000 euro, dat die bezuiniging niet gehaald wordt. Mevrouw Reesse kan daar zo meteen een toelichting op geven. Er zijn manieren gevonden om, ondanks dat die huisvesting een jaar later geëffectueerd wordt, toch de bezuiniging al eerder te kunnen halen. Dat heeft te maken met een eerdere overdracht van pand in Heerlen aan de aannemer en goedkopere huisvesting. Als u daar behoefte aan heeft, dan kan zij dat nu of in tweede termijn nog wel even toelichten. Maar de huisvesting, dat is denk ik de kernboodschap. Ja, die worden een jaar later geëffectueerd, maar de bezuiniging die daarop ingeboekt is, niet.
Betekent dat het antwoord op de vraag met betrekking tot de huisvesting, dat we die wachten daarmee tot de tweede termijn? Prima. Goed, uw vragen zijn daarmee naar behoren beantwoord. Dan kijk naar de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Alleen betreffende het punt van het reservepotje, dat is ook het zorgenpunt in dit stuk van de VVD-fractie. Dat is ook eigenlijk een punt waar dan de komend jaar echt ook aan de weg getimmerd moet worden volgens ons. En dat daar een buffertje gecreëerd moet gaan worden.
Oké.
Okay. Zover, voorzitter. Dank u wel.
De SP.
Ja. Ik heb steeds ruzie met de microfoon. Ik heb even een vraag over punt 7, argumenten overwegingen. Dat staat met ingang van 2016, wordt er een zienswijze van de raad, dat staat hier dat in de raadvergadering van 24 juni een zienswijze kenbaar gemaakt moet worden over het beleid van 2016. Mijn vraag is, wat stellen jullie daar concreet bij voor? Als nieuwe raadslid zijnde.
Nee, u haalt denk ik, u haalt twee dingen door elkaar.
Oké.
Okay. Het punt dat de betrekking heeft op 24 juni, hè?
Ja.
Dat heeft ermee te maken dat de GGD, op 2 juli is dat geloof ik, hè? Even kijken. Op 2 juli vergadert het algemeen bestuur van de GGD. En dan stelt het algemeen bestuur van de GGD de begroting vast. Mm-hmm. En het algemeen bestuur doet dat pas nadat zij kennis heeft genomen van de zienswijze vanuit de gemeente. En dat betekent dat op het moment dat uw raad op 24 juni formeel dit stuk vaststelt, dan is de portefeuillehouder in de gelegenheid om dat ook tijdig op 2 juli kenbaar te maken.
Oké, duidelijk. Dank u. Dat was het.
Dankjewel. Ik kijk naar de BCD.
Ja, voorzitter, dankjewel. Wij hadden een vraag en die vraag is reeds beantwoord door de wethouder. Dus wat dat betreft zitten we wel gebeiteld. En het gaat over het financiële tegenvallen. Dat hebt u al beantwoord. Dus wat dat betreft gaan wij daarmee akkoord.
Prima, Lijs Bolger. Geen vragen, CDA.
Dank u wel, voorzitter. De discussie van gisteren in gedachten roepend een vraag op pagina 6 van 40. Daar wordt gesproken over de bezuinigingstaakstelling van de gemeente. Met name die laatste bullet die intrigeert me. Het feit dat wordt bezuinigd betekent niet dat er een indexering plaatsvindt. Dit zijn twee verschillende dingen. Wat bedoelt u nu? Gaat u die bezuinigingstaakstelling, gaat u die halen of niet? En de tweede vraag is, op pagina 9 onder het kopje maak gebruik van het netwerk van de GGD. Daar eindigt u met de GGD nodigt gemeente dan ook uit om optimaal gebruik te maken van het netwerk van de eigen gezondheidsdienst. De vraag is, in hoeverre kunnen we dat gaan doen? Zeker in het licht van de bezuinigingen. En wat doet u al concreet in dat kader?
Die laatste vraag die kan ik beantwoorden. De eerste vraag die zal mevrouw Dreesen zo meteen beantwoorden. En die laatste vraag die kan ik ook niet uitputtend beantwoorden. Omdat ik weet dat de GGD op een heleboel manieren ook in de Brunssumse gemeenschap vervlochten is. En ik kan u daar best een paar voorbeelden van noemen. Kijk, als het gaat over het Centrum voor Jeugd en Gezin en vraagstukken die te maken hebben met laagdrempelige opvoed- en opgroeiondersteuning, dan is de jeugdarts van de GGD daarbij aangehaakt. Of als het erover gaat om basisscholen gezonder te maken, hè, via Active Living, waar ook wijkteams bij betrokken zijn, dan is de GGD daarbij aangehaakt. En op een heleboel manieren en steeds meer komen wij ook de GGD in de wijk, in het veld tegen. En daar zit ook de expertise. En ik ben er content over de wijze waarop de GGD die rol pakt. En ik denk dat, en dat zie je ook op verschillende plekken in de begroting staan, dat de komende jaren met die decentralisaties, dat er ook enorm veel kansen zijn voor de GGD om meer in de wijk gepositioneerd te worden als in ieder geval iemand die verstand heeft van gezondheid en gezond zijn.
En kan dat met het huidige budget?
Ja, dat zijn de inspanningen die de GGD nu doet, die doen zij vanuit het bestaande budget. Kijk, en wat ik zie, waar ik ook content over ben, is dat de GGD ook een ondernemende partner is als het gaat over het binnenhalen van extern geld. Ja, wij hopen dat eind deze maand provinciale staten een besluit nemen over een project De Gezonde Dagschool. Dat is een project waar je eigenlijk probeert om op een aantal scholen die wat anders vorm te geven en zodanig anders, zodat gezondheid, gezonde voeding, gezond bewegen wat meer ingebed wordt in het schoolprogramma. Omdat wij zien dat wij in een hele ongezonde regio leven. En dat project, dat is een meerjarig project, daar is de universiteit bij betrokken om dat goed te gaan meten. En daar gaat onder andere, nogmaals uitgaande van positieve financiering door provinciale staten, gaat de basisschool Langenberg als een van de pilotscholen, er zijn er drie in Landgraaf en één in Brunssum, dus er zijn vier scholen in Limburg, waar dan zo'n project gestart wordt. En de GGD is daar een belangrijke partner in en dat wordt betaald met projectgelden vanuit de provincie. Dat is een voorbeeld, en zo zijn er meer voorbeelden van een organisatie die ook slim probeert gelden binnen te halen om goede projecten en ambities te verwezenlijken. Dus dat kan voor een deel vanuit de reguliere begroting. En daar waar er wensen zijn die vanuit de reguliere begroting niet bekostigd kunnen worden, gaan we op zoek naar extern geld. Nou, dat lukt vaak wel, maar niet altijd. En die eerste vraag, die beantwoordt mevrouw Dreesen.
Een vraag over de pagina 6 van de begroting. Die is terug te voeren op de scenario-discussie die toendertijd is gevoerd, ook in 2011 met de raden. Er is toen besloten om 11% scenario te kiezen en op inhoud vaste percentages af te spreken wat bezuinigd zou worden. Er is toen niet keuze gemaakt om de index te schrappen en dat als bezuiniging te nemen, maar echt een percentage van 11% af te spreken. Zou je dan toch een indexering korten, en dat is ook duidelijk de afspraak geweest in de financiële uitgangspunten, dan zou je een stapeling krijgen in bezuinigingen. Daar is toendertijd een financiële factsheet van gemaakt, waar ook allerlei punten zijn benoemd en hoe dat in elkaar zit. Die kan ik u nog wel een keer doen toekomen, zodat u een helder beeld krijgt van hoe dat precies opgebouwd is in 2011 toendertijd.
Goed, dan kijk ik even naar de Partij van de Arbeid. Die hebben geen vragen. En dan kijk ik even naar BBB Les Palmen.
Sorry, niet zozeer over de begroting, maar over het stuk van 2014/24. Daar staat gevraagde bijdrage van, want dat bedrag kan ik niet lezen, dat zou wel een typfout zijn. Dat staat in het raadsvoorstel zelf, bij punt 5.
laatste regio.
Ja, dat is natuurlijk de komma verkeerd gezet.
Daar moet de komma één plekje naar links opschuiven.
Okay. Dat is het duidelijk. Zo, Fjord, nog een vraag?
Ja, ik had een andere vraag. Die heeft ook niks met de begroting te maken, maar wel met de GGD en misschien ook met de begroting. Ik hoor, de overdracht van het onroerend goed in Heerlen heeft plaatsgevonden. Dat hoorde ik u zeggen.
Dat heeft u mij niet horen zeggen.
Wat?
U heeft mij horen zeggen dat er...
Aan de aannemer. Nee?
Nee, u heeft mij horen zeggen dat, dat er een vertraging zit in het huisvestingsdossier van een jaar. Maar dat de GGD erin geslaagd is om de bezuiniging die wel al vanaf 2015... gekoppeld aan dat huisvestingstraject die ingeboekt was, om die ook te realiseren. En dat heeft te maken met afspraken die zij kunnen hebben maken met de ontwikkelaar. Dat heb ik aangegeven.
Nou, ik heb verstaan door de overdracht van het onroerend goed aan de aannemer al. En daar wilde ik voor waarschuwen. Dan moet u dus de borg voor een bankgarantie of laten betalen als we dat gaan doen. Hè? Want... ik hoop niet dat we zo kijk zijn. Nee, maar dat is dan een geruststelling.
Ik ben fijn dat ik u heb kunnen geruststellen, meneer Paul.
Nee, maar zeg het nog maar eens heel hard dat het opgenomen... Ja. Zeg het maar hard op dat het... Ik zie alleen maar knikken, maar zeg het maar hard op.
Goed, daarmee is de eerste ronde achter de rug. En blijft de vraag, bij welke partij zijn er nog vragen... Ja, en met name zal er nog een antwoord komen op de vraag van het pak.
Ja, ik had u in eerste termijn een antwoord gegeven en ik dacht dat dat antwoord afdoende was. Met alle plezier gaan we nog nader in, maar dan moet u even aangeven wat dan nog de specifieke vraag is.
Ja, om dat soort technische dingen te kunnen uitsluiten. Dus u heeft de rij op die manier. Maar wat is die constructie met het vastgoed dan?
We zijn momenteel nog volop bezig in het kader van dit vastgoed om de laatste puntjes op de i te zetten. Het punt daarin is dat wij verwachten een aantal afspraken te kunnen maken, waardoor wij bijvoorbeeld naar een goedkopere tijdelijke huisvesting kunnen en daarin al door een andere tijdpad daarin te kiezen en daarin slim te opereren, gelden te kunnen bezuinigen, als wanneer dat we dat bijvoorbeeld op een later moment zouden doen. En daar heeft het met name mee te maken. Ook het moment van verkoop, waarin ook met BARP-garantie en dat soort zaken rekening wordt gehouden, is heel bepalend in hoeveel geld dingen wel of niet kosten in het verhuizingsverhaal. Ik weet niet of Frans daar nog iets op wil toelichten.
Ja, plus we anticiperen feiten ook al op de nieuwe situatie, omdat we straks natuurlijk, dat was ook de reden om, we kunnen terug van twee panden naar één pand, we kunnen dat wat efficiënter inrichten. En daar kunnen we vanuit personeel natuurlijk ook al op anticiperen. Dus we zijn ook al aan het kijken vanuit die nieuwe situatie gedacht, of we wat effectiever, wat efficiënter met ons personeel kunnen omgaan. Dus we zijn al aan het anticiperen op die nieuwe situatie. Daardoor hebben we nu al, zeg maar ook financieel, daar al wat voordeel.
Ja, maar als het mag even, de beantwoording van mevrouw, die staat me weer niet helemaal gerust. Van we gaan naar één pand, een ander pand, begrijp ik, dan de twee waar we nu zittingen hebben. Ja, dan komt dat pand wat aan de aannemer overgedragen wordt, komt vrij. Dat maakt onderdeel uit van de transactie, als ik me nog heel goed herinner. Ja, die zal dat wat mee willen doen, want die laat het niet leeg liggen. Want op dat moment heeft u recht op de centen. Hè? Want de opdracht is verstrekt. Ja, en mijn zorg is, en onroerend goed, en dat speelt van alles, dat we goed opletten met wie we zaken doen, en wie we overdragen en wie de opdrachtgever. En de bankgaranties, want bij vieze mensen laai je op een lege doos. Hè? En u zou niet de eerste zijn die dat overkomt.
Goed, ik constateer dat de vragen naar tevredenheid beantwoord zijn en dat we daarmee aan het einde gekomen zijn van dit agendapunt. In de advisering staat A-stuk. De vraag is, zijn er partijen die van die advisering willen afwijken? Dat is niet het geval, dan is het als A-stuk vastgesteld. En mag ik de heer Bovens en mevrouw De Reese van harte bedanken voor de tekst en uitleg. Dank u wel. Dan gaan we naar de volgende.